Maar ik wil vandaag met jullie gaan praten over de gemeente Gods. En, want het woordje gemeente, ga maar mee naar Handelingen 19. Dat komt natuurlijk vaker in de Bijbel voor. En niet alleen in de Bijbel, want wij gebruiken het ook in ons taalgebruik. Als ik spreek over de gemeente Sassenheim bijvoorbeeld, de gemeente Noordwijk, Lisse, bedenk maar wat. En wat is een gemeente? Een gemeente bestaat uit, in dit geval, allemaal mensen die in een bepaalde plek bij samenwonen.
En in samenwonen?
Ja, wonen, dat is toch ook zo?
Oh ja, tuurlijk.
Ja. Maar er zijn ook momenten dat ze inderdaad bij elkaar komen. En als je in Handelingen 19 kijkt, vers 32. En daar zien we, daar staan, dat is met Efeze, dat die oploop kwam. En ze gingen naar dat stadion en daar riepen ze allemaal, groot is Diana. En in vers 32, zij riepen dan de een dit, de ander wat anders. Want de vergadering was verward. En het merendeel wist niet om wat oorzaak zij samengekomen waren. Laat ik eerst ook niet gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Voor genade, Vader, het is een mooie dag, de zon schijnt. Maar belangrijker is, Vader, dat het woord van u in ons harten schijnt. Om verlichting te geven in de kennis van onze Heer Jezus Christus. En ik bid ook dat we dat ook nu weer mogen hebben, Vader. En zodat we weer meer begrip in het woord krijgen. En daardoor ook weer gesterkt en verblijd mogen worden. Dat vraag ik voor ons allemaal. En dank ik in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Nou, wat staat hier in vers 32? De vergadering. En dat is het woordje in het Grieks ecclesia. En ecclesia is in onze Bijbel vertaald met gemeente. En een gemeente is ook een vergadering. Het woordje ecclesia betekent in feite geroepen uit. Dus je wordt, dat is een aantal mensen die geroepen zijn. En die komen bij elkaar om over iets te praten. Wat wij nu ook doen. We zijn bij elkaar gekomen en we gaan over het woord van God praten. Hier zie je dus een hele grote samenkomst. Hij noemt het hier een vergadering. Nou, maar ik zeg ook altijd wel eens, ik zeg meestal samenkomst in plaats van dienst. Moet ik eerlijk zeggen. Want de dienst van de Heer, de dienst, dat is niet alleen op zondagochtend. Dat is je hele leven lang. Hè? Als je eenmaal de Heer hebt aangenomen, dan dien je hem in de geest. En dat is de dienst. Ja? Wij komen hier bij elkaar. Het is een samenkomst. Nou, dat zie je hier ook staan. En het merendeel wist niet om wat oorzaak zij samengekomen waren. Zie je, de vergadering, ze waren samengekomen. Nou, hier heb je een vergadering. En het woordje ecclesia, dat voor de rest in de Bijbel gebruikt wordt om te vertalen als gemeente. Dit is een gemeente van heidenen. Ja?
Ex-heidenen.
Dit zijn heidenen. Ja, hier. Ja. Nee, ik heb het over deze gemeente hier even. Uitleggen wat het woordje gemeente is. En dat is dus hier, het is een samenkomst van heidenen hier gewoon. En dit zijn goddeloze, ongelovige heidenen. Want ze wilden Paulus, die wilden ze natuurlijk, ze kwamen in opstand vanwege Paulus. Het waren ongelovigen. Dus het zijn heidenen, en hier zou je kunnen zeggen, een gemeente van wie? Van de duivel, van Satan zou je wel kunnen zeggen, ja. Nou, nu gaan we naar de Bijbel. Dus nu weet je het woordje ecclesia, dat is vertaald hier als vergadering, maar meestal als gemeente. En wij spreken ook over de gemeente. En de Bijbel spreekt over de gemeente. Maar over welke gemeente heb je het? Ja? We hebben het niet over deze gemeente. Gaan we mee naar Handelingen 7 vers 38. Handelingen 7 vers 38. En daar spreekt Stefanus in zijn toespraak, waarna hij gestenigd wordt, in Handelingen 7 vers 38. Dan heeft hij het over Mozes. En in vers 36 spreekt hij over dat God heeft hen uitgeleid, wonderen en tekenen in het land van Egypte gedaan en in de Rode Zee en in de woestijn 40 jaren. En in vers 38, deze is het, spreekt hij over God, die in de, Mozes spreekt hij over, deze is het die in de vergadering des volks in de woestijn was, met de engel die tot hem sprak op de berg Sinaï met onze vaderen. Welke de levende woorden ontving om ons die te geven. Die de vergadering van het volk in de woestijn was. Nou, de vergadering van wat? Van het volk. Welk volk? Volk Israël. Ja, bij ons staat vergadering. Ik zeg niet dat het niet goed is vertaald. Dat zal ik nooit zeggen bij ons Bijbel. Maar in het Engels staat hier wel church. Ja? En dat is de church. En de gemeente betekent in het Engels, zeggen ze church. Voor wat wij misschien zeggen, ja, kerk, hè, church. Maar het is dus die vergadering. Dus hier spreek je over een gemeente, een vergadering, een samenkomst van het volk Israël. Dus je spreekt hier over een gemeente wat het volk Israël is. En dat is de gemeente Gods. Want gaan we mee naar Deuteronomium. We gaan wel even een aantal teksten bladeren. Even de geschiedenis daarvan. Dus we beginnen in Deuteronomium 31 vers 30. Want waarom doen we dat? Omdat niet iedereen begrijpt dat de gemeente... Paulus zegt ook, ik heb de gemeente Gods vervolgd. En wat denken ze dan vaak aan? Aan het lichaam van Christus. Snap je? Dus gemeente is niet altijd hetzelfde in de Bijbel. Dus daarom dit onderzoek even. Deuteronomium 31 vers 30. En wat zien we daar staan? Dat waar... Stefanus, die heeft het over Mozes. Als leider van het volk in de woestijn. En in Deuteronomium 31 vers 30. Daar zien wij... Moet ik zelf ook nog eventjes zijn. Ja. Toen sprak Mozes voor de oren der, en hier zie je het duidelijk staan, der ganse gemeente van Israël. De woorden deze lied totdat zij voltrokken waren. Dit is nog in de woestijn, voordat zij het beloofde land ingaan. Maar het gaat maar om het woordje de gemeente. Dus we zagen net de gemeente van het volk, dat is de gemeente in de woestijn. Ze waren 40 jaar was dat volk in de woestijn. En het waren allemaal Joden, het waren allemaal Israëlieten. En Mozes hier spreekt voor de oren van de ganse gemeente van Israël. Je noemt dit heel duidelijk, de gemeente is Israël. En gaan we, door naar 1 Kronieken 28. 1 Kronieken 28. En we weten dat dat gaat allemaal over Israël. 1 Kronieken 28 vers 8. Oh, geen wonder, ik zit in 2 Kronieken, dus dat schiet niet op. 1 Kronieken 28 vers 8. Nu dan, voor de ogen van het ganse Israël, de gemeente des Heren. Je ziet het mooi staan. Het is de gemeente van wie? Van Jehovah. Dat is de naam van God, hè? Onze God. Ik bedoel, Allah betekent ook God. Maar wat is zijn naam? Hij spreekt, het is Jehovah, dan is het de Vader van onze Heer Jezus Christus, ja? Dus het is de gemeente van de Heren, van de God van Abraham, Isaac en Jacob. En de gemeente, dat is het volk Israël en het is de gemeente van de Heren, met hoofdlet, van Jehovah. Dus wie zien hier in de woestijn? De gemeente in de woestijn was volk Israël. Hier zijn ze inmiddels in het beloofde land en hier worden ze genoemd de gemeente van Jehovah. Dat is Israël. En dat wordt de gemeente Gods genoemd. Gaan we nog even verder naar Nehemia. Dus ze hebben een aantal benamingen. Nehemia, dat bladeren we gewoon door richting Psalmen, Ezra, Nehemia. Nehemia 13, vers 1 en 2. Dus dit is, officieel is dit eerste gedeelte de Bijbelschool. Dus dat doen we dan ook echt, ja. Bladeren en studeren, tekst met tekst. En in Nehemia 13, vers 1 en 2, te dien dagen werd er gelezen in het boek van Mozes voor de orde van het volk. En daar hebben ze het volk Israël. En daarin werd geschreven, gevonden, dat de Ammonieten en Moabieten niet zouden inkomen, waar? In de gemeente Gods tot in eeuwigheid. Omdat zij de kinderen Israëls niet waren tegengekomen met brood en water, ja, Biliam tegen hem gehuurd hadden om hem te vloeken, hoewel onze God de vloek omkeerde in de zegen. Je ziet hier, hier wordt die gemeente des Heren, wordt die de gemeente van God genoemd in de eeuwigheid. Dus dit is een gemeente die in de eeuwigheid is. Zitten wij ook in die gemeente? We weten, dit zijn allemaal Israëlieten in zitten. En er komt ook niemand anders in. Hier spreekt je over Moabieten en Ammonieten, dat zijn heidenvolken, die waren vijandig. Maar er zal ook in die gemeente nooit een niet-Jood zijn in de eeuwigheid. Dus die gemeente moet zuiver blijven. En die wordt ook al die tijd, is die altijd vervolgd geweest. Is zelfs al die jaren, ze zijn in afvalligheid geraakt. En Paulus zegt, want we zien hier staan de gemeente van God. Paulus zegt, ik heb de gemeente van God vervolgd. Spreekt hij dan over deze gemeente? Gemeente Gods vervolgd? Heb je het over deze gemeente? Nou, je zou kunnen zeggen, ja en nee. Ja? Waarom zeg ik dat? Omdat Israël, die gemeente is niet zuiver gebleven. Kijk, het lichaam van Christus is zuiver. Er zit geen ongelovig in. Er zit geen vermenging in. Het enige waar je verschil in krijgt, dat is of ze het woord in water recht snijden of niet. Maar het zijn allemaal geredde mensen. Maar het volk Israël, niet elke Jood, Israëliet, is een gelovige Israëliet. Dus je hebt een mengsel. En dat is aan de hand met het volk Israël. Dus gaan we ook begrijpen wat God ook aan het doen is. Hè? Waarom de bedenkte genade nu tussen gekomen is, maar wat daarna zo meteen gaat gebeuren. Waarom dat is. Dat heeft hiermee te maken. Hij kan zijn plan in feite niet uitvoeren. Met zo'n volk, afvallig volk. Dan gaan we mee naar. Ik ga eerst even naar Psalm 80, wat we ook moeten weten. Daar komen zo meteen, als we in de Evangelie uitkomen, dan komen deze begrippen weer naar boven. Want Psalm 80, vers 9. Zo werd Israël namelijk door God ook genoemd. Het is een psalm die spreekt, en het gaat over God. En David zegt: gij hebt een wijnstok uit Egypte gebracht. Hebt de heidenen verdreven en hebt dezelfde geplant. Dus hij zegt: u hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht. Nou, wie is dat? Dat is Israël. Dat is een wijnstok. En wat doet een wijnstok? Denkt, nou, we hebben ze daar staan, druiven, vrucht voert. Ja? Dat is de bedoeling van een wijnstok. Als je naar de wijnstokken in Frankrijk gaat, dan zie je hoe ze het allemaal bijhouden. Want die moeten goede vruchten voortbrengen. Dus Israël wordt door God een wijnstok genoemd. Hij heeft ze uit Egypte gebracht. Dat is zijn plan met hun. En heeft de heidenen verdreven. Waar heeft hij de heidenen verdreven? Uit Kanaan, het beloofde land. En wat staat erachter? En heeft dezelfde geplant. Dus hij zegt, in die beeldspraak te blijven, Israël is een wijnstok in gevangenschap in Egypte. Hij heeft ze door de woestijn geleid. En heeft ze in het beloofde land Kanaan, heeft hij een wijnstok. Wat doe je met een wijnstok? Geplant. Dat is die wijnstok. In een wijngaard. Toch? Ja, dat klopt. Ga mee naar Jesaja 5. Vers 1. Dat staat niet zomaar dat soort begrippen in de Bijbel. Die hebben allemaal een betekenis. En de Heer Jezus gaat er zo meteen wat over zeggen. Daar gaan we zo meteen heen. Jesaja 5. Daar gaan we nu eerst heen. Dus die wijnstok Israël, de gemeente Gods, de gemeente des Heren met hoofdletters, is een wijnstok en die wordt in Kanaan geplant. En als ze in Jesaja zijn, dan zijn ze daar ook. Inmiddels zijn ze ook geplant. En in Jesaja 5 hebben ze ook vruchten gedragen al die tijd. En dan zie je in Jesaja 5 staan: nu zal ik mijn beminde een lied mijns liefste zingen van zijn wijngaard. Wie is de wijngaard? Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. En hij heeft die omtuind. Dus God, ja, die heeft een wijngaard op een vette heuvel. En hij heeft die omtuind. Wat is omtuining? Nou, dat is een hek eromheen zitten. Dus dan wil jij geen indringers hebben. Israël moest toch zuiver blijven? Mocht er geen heiden inkomen? Wij hebben ook een hek hier om onze tuin heen. Nou, liever geen katten in de tuin. Maar ja, helaas, die houden we niet tegen. Die springt gewoon over de schutting heen. Maar wat was bij Israël de omtuining? Ja, dat was de wet. Ja? En dan zie je ook, hij heeft dus een wet hun gegeven en stenen gezuiverd. En hij heeft hen beplant met edele wijnstokken. Zie je, dus die wijngaard is beplant met wijnstokken. Nou, we weten, Israël, dat is de wijnstok. En apart zijn ze allemaal wijnstokken, om het zo te zeggen. En hij heeft in het midden van hetzelfde een toren gebouwd. Nou, waar staat de toren voor? Kijk maar naar wat je hier in het dorp ook ziet. Als je verder de skyline, wat zie je dan? Torens. Die hebben met godsdienst te maken. Ja. Wat was het eerste wat de heidenen deden? Torenbouw van Babel. Een toren bouwen. En welk opzicht in de hemel zijn. En wij, om zo dicht tot God toe te komen. Dus is het toren heeft met godsdienst te maken. Nou, dat is de dienst van God. Wie heeft de dienst van God in de wereld voordat voordat het lichaam van Christus kwam? Dat is volk Israël. Ja? Nou, en dan zie je, en heeft ook een wijnbak daarin gehouden. Nou, wat doe je met druiven? In een wijnbak, en die werden toen natuurlijk met voeten getreden. In die wijnbakken werden ze geperst. Ja, en dan kreeg je vruchtsap. Dus dat was de vrucht, ja. Daarvoor zijn die wijnbakken ook, ja. En hij heeft verwacht dat, kijk, dat hij, die wijnstok, goede druiven zou voortbrengen, maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Nou, ik ben gek op druiven, vooral blauwe. En dan heb je ook wel eens, je kijkt altijd wel eens, je weet het wel eens, hè, als je er eentje pakt en denkt, dan is er een beetje. En als je nog langer wacht, dan is hij gewoon helemaal niet goed meer. Dus dat is het beeldspraak van het volk Israël. De wijngaard en de wijnstokken. Kijk, nu dan, gij inwoners van Jeruzalem en gij mannen van Juda. Kijk, oordeel toch tussen mij en tussen mijn wijngaard. Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, het welk ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven voortbrengen zou en hij stinkende druiven voortgebracht? Wat kon God nog meer doen? Hij heeft hun de wet gegeven. Hij heeft hun de dienst van God gegeven. Hij heeft de tempel gegeven. Alles heeft hij gegeven aan hun. Ze hoefden hem alleen maar gewoon te gehoorzamen. Wat kan hij nog meer doen, zegt hij? Om vrucht te brengen. Nou, dat hebben ze dus niet gedaan. Nu dan, ik zal uw lieden nu bekendmaken wat ik mijn wijngaard doen zal. Nu geeft hij een profetie. Wat gaat hij met volk Israël doen? Ik zal zijn tuin wegnemen, opdat hij zij tot afwijding. Zijn muur zal ik verscheuren, opdat zij tot vertreden. Nou, we weten, Israël is in gevangenschap gevoerd. En ook een profetie in de toekomst over dat hij het volk gaat oordelen. Omdat ze brengen geen vruchten voort. Ik zal hem tot woestheid maken en hij zal niet besnoeid nog omgehakt worden. Maar distelen en doornen zullen daarin opgaan. Nou, distelen en doornen, dat is Israël wat afvallig is. Je brengt of goede druiven voort, of distelen en doornen. Nou, we weten, distelen en doornen, dat zien we al in Genesis al komen, toch? Dat heeft met de zonde te maken. Distelen en doornen, wat had de Heer Jezus Christus op zijn hoofd? Een doornenkroon. Denk je dat het zomaar een doornenkroon was? Dat heeft met de zonde te maken. De zonde die op hem gelegd werden. En dan zie je in vers 7. Want de wijngaard des Heren, der Heerscharen, is het huis Israëls. En de mannen van Juda zijn een plant, zijn de verlustigingen. En hij heeft gewacht naar recht. Want dat is het, hè. Wat is de vrucht? Gerechtigheid. Als je God gehoorzaamt, dan krijg je de vrucht van gerechtigheid. En hij heeft gewacht, en dat heeft hij gezien, de schuftigheid naar gerechtigheid, maar zie, het is geschreeuw. Nou, dat is het resultaat. Maar je ziet hier, Israël is de wijngaard. Ze horen vruchten op te brengen, maar ze hebben stinkende druiven voortgebracht. Dat wil zeggen, ongerechtigheid, ongehoorzaam aan God. En nu gaan we naar Jeremia 2. En wat was dat dan? Nou, hij had een hek, hij had de wet, hij had ze ook besneden, ze hadden de dienst van God. Wat doe je dan? Dan ga je die God dienen zoals hij dat voorschrijft in zijn boek. En wat doen de heidenen? Wat dienen zij? Afgoden. Wat heeft Israël gedaan? Heeft het ook gedaan. En daar gaat het over. Jeremia 2, vers 21. Vers 21. Kijk, ik lees in vers 20. Als ik van ouds uw juk verbroken en uw banden verscheurd had, zo zei het gij, ik zal niet dienen. Dit is wat Israël zegt. Ik zal niet dienen. Maar op alle hoge heuvel en onder alle groene boom loopt gij om hoererende. En wat is dat? Nou, wat deden ze op alle hoogte? Dat hadden ze natuurlijk allemaal afgodsbeelden en afgoderij. Er werden de afgoden gediend. En dat noemt hij hoererende. Ze hoereerden met vreemde goden in plaats met de God wiens wijnstok zij zijn. Het is zijn wijngaard, dat zijn zij. Maar wat doen ze? Ze lopen naar andere goden. Want al wist gij, even kijken hoor, in vers 31. Ik had u toch geplant, een edele wijnstok, een geheel getrouw zaad. Hoe zijt gij mij dan veranderd in verbarstende ranken van een vreemde wijnstok? Zie je dat? Ze zijn verwilderd en ze zijn een vreemde wijnstok geworden. Want al wiest gij u met salpeter en naamt u veel zeep, zo is toch, en drebit, uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend, spreekt de Heere Heere. En dan wat zei die eerst, wat lazen we net? Gerecht. Hij zocht naar recht. En het heeft voortgebracht, ongerechtigheid. En dat kan niet bij God. Hoe zegt gij, ik ben niet verontreinigd, ik heb de Baals niet nagewandeld. We hebben nu toch ook leerlingen van duivelen? Als wij nu tegen iemand gaan zeggen die dus de evangelie volgt, wat zegt Paulus daarvan? Dan ben je vervloekt. Dat is een leerling van de duivel. Als wij dat zouden zeggen, dan zou iemand natuurlijk zeggen, ik dien de duivel niet, hoe durf je dat te zeggen? Maar is het waar of niet waar? Precies, en dat is hier precies hetzelfde. Ze zeggen, ik ben niet verontwacht, daarom draaien. Ik heb de Baals niet nagewandeld, hoezo? Zie uw weg in het dal, ken wat gij gedaan hebt, zegt hij. Gij snelle lichterkemeling die haar wegen verdraait. Nou, enzovoort. Dus dan gaan we even door naar vers Kijk in vers 26. Ja, gelijk een dief beschaamd wordt wanneer hij gevonden wordt, alzo zij die van het huis Israëls beschaamd. Zij hun koning, hun vorsten en hun priesters en hun profeten, die tot een hout zeggen, gij zijt mijn vader. En tot een steen, gij hebt mij gegenereerd, want zij keren mij de nek toe en niet het aangezicht, maar ten tijde hun kwaad zeggen zij, sta op en verlos ons. Ze praten dus tegen afgoden, ja, van beeld, van hout en van steen. Waar zijn dan uw goden die gij u gemaakt hebt? Laat ze opstaan, of ze u ten tijde uw kwaad zullen verlossen, want naar het getal uw steden zijn zij uw goden. Zie je? Kijk of ze jou kunnen verlossen als ik het oordeel over jullie breng. En we weten dat kunnen ze niet, want een afgod is niks. En kijk in vers 11. Heeft ook een volk de goden veranderd? Nee, als je kijkt in de wereld om je heen, nu ook. Al die landen, er zijn allerlei godsdiensten in de wereld. Maar ze hebben al heel lang dezelfde afgoderij. Het hindoeïsme, ze hebben allemaal, je kent ze, maar je weet wel een beetje. En dat is, ze blijven bij die afgoden. Hij zegt, als dat bij gewoon afgoden gewoon al is, ja, dieners van afgoden. Hoe kan het dan, jullie die de ware God hebben, dat jullie dan afwijken van mij? Ja? Zelfs de heidenen met hun afgoden blijven bij hun afgod. En dan staat hier, heeft een volk de goden veranderd, hoewel dezelfde geen goden zijn? Nochtans heeft mijn volk zijn eer veranderd in hetgeen geen nut doet. Ergens anders staat in een psalm, ze hebben de gedaante van hun God veranderd in een gedaante van een os die gras eet. Ja, denk aan het gouden kalf, dat werd toch aanbeden? Wat eet een kalf? Ja, gras. Dus ze hebben de schepper veranderd in een schepsel. En dat aanbidden ze. Dat is wat, waar het hier om gaat. En dat is dus, we spreken over Israël, de gemeente Gods, de wijnstok, die hoort vruchten door te brengen. Wat doen ze? Stinkende vruchten. En ze gaan de afgoden aanbidden. Ja, kan je dat gebruiken, zo'n instrument, voor jouw plan? Dat antwoord is natuurlijk nee. En als laatste in dit hoofdstuk vers 23. Sorry, ik zeg het niet goed in vers... we gaan verder. Ja, dus ja, nu gaan we, dus dit kun je noemen, geestelijke hoerderij. Ja, God is hun vader. Hij zegt ook, ik heb jullie getrouwd, zegt hij ook. Er zijn vele beeldspraken over het volk van Israël en de relatie van God met dat volk. Hooglied gaat daar ook over, ja. Mijn liefste, mijn beminde, dan zie je de relatie van Israël met hun Messias. De bruid en de bruidegom, maar dat weten we, dat is nog toekomst. Maar hier spreekt hij duidelijk over de geestelijke hoererij. Ze zijn afgevallen naar de afgoderij. Dus je hebt een gemeente Gods. De gemeente des Heren. En nu gaan we naar Johannes 15 heen. Nou, dit allemaal je achterhoofd hebbende, is belangrijk dat je dat weet. Want Christus zegt natuurlijk in Johannes 15 1... Want hoe komt dat dan ooit goed met het volk Israël? Ja? In Johannes 15, vers 1 zegt de Heer Jezus, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Ja. Met dit in je achterhoofd van de net, als hij zegt, ik ben de ware wijnstok, wat bedoelt hij daarmee te zeggen dan? Wie is de wijnstok? Israël. Vanuit het Oude Testament. Maar was dat het ware wijnstok? Nee, ze zijn in afvalligheid geweest. We spreken, let op, hè, over het volk, hè, het hele volk. Want in het volk, Daniel, Jesaja, David en degene die wij niet kunnen benamen, waren individueel, waren er in dat volk gelovigen. Maar het merendeel heeft hier geen behagen in gehad. Denk aan de woestijn. Ze zijn allemaal omgekomen uiteindelijk. Er zijn er twee in het beloofde land ingegaan. Dus ja... Ja, maar dat is de situatie. En dus als Christus zegt, ik ben de ware wijnstok, dan zegt hij daarmee, ik ben het ware wat? Wie is de wijnstok? Israël. Dus wat zegt hij? Ik ben het ware Israël. Want hij doet altijd wat de Vader behaagt. Kan je dat voorstellen? Dat wij altijd doen wat God behaagt. Daar mag je blij zijn dat je in Christus bent. Ja? Christus doet altijd wat de Vader behaagt. En hij zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Ja, dat is degene die heeft die wijnstok daar in Canaan geplant. Het volk is al daarheen gebracht en die wijnstok daar geplant. En ze moesten vrucht dragen en daarmee natuurlijk ook naar de heidenen gaan. Het heil brengen. Wat zegt hij in vers 2? Alle rank die in mij geen vrucht draagt. Niet alle rank die geen vrucht draagt. Nee, alle rank die in mij, in Christus geen vrucht draagt. Die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Nou, we hebben gezien wat er gebeurd is. Israël heeft Christus gekruisigd. Ze krijgen daarna de kans om zich te bekeren. Maar je ziet hier uiteindelijk, hier gaat het om. Je draagt vrucht in Christus. Je moet in Christus zijn. Je moet in Christus zijn, dan is de Jood, de Israëliet, is dan de ware Israëliet zoals God het wil. Dus je hebt Christus nodig. Israël heeft Christus nodig. Ze hebben hem nodig om vrucht te kunnen dragen. Zonder hem draag je geen vrucht. Gijlieden zijn nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf. Dus die druiven, ik heb als bij klanten gewerkt. En dan zie je, sommigen hebben dan druiven, is prachtig om te zien. En dan zie je hoe ze dat helemaal keurig bijhouden. En nou, de vader van onze, de schoonvader van David, onze zoon, die heeft een kast vol met druiven hangen aan het plafond. In de kast, nou, het is prachtig om te zien. En hoe die dat allemaal keurig verzorgt en veel snoeit. En dan krijg je die prachtige trots druiven. En dat is waar het hier over spreekt. En dat is wat zij moeten doen. En ze kunnen alleen, die takken, die ranken, kunnen alleen vrucht dragen als zij in de wijnstok blijven. En Christus zegt, ik ben de ware wijnstok. En zo gij in mij niet blijft, dan niet. Ja, en dan zie je dus wat Christus daarover zegt. Nou ja, voor Israël zijn er dus allerlei beschrijvingen. Ook, je hebt de wijnstok. Je hebt de doornbos. Nou, de doornbos, dat woord zegt het al. Met doornen en distels. Dat is het afvallige Israël. Je hebt ook, Israël wordt ook als een vijgenboom voorgesteld. Dat heeft weer, denk aan Adam en Eva met die rok van vijgenbladeren. Dat had met goede werken doen. Dat is het religieuze leven in Israël. Alleen op een verkeerde manier dan. En je hebt de olijfboom. Wordt ook voorgesteld. Dat heeft Paulus het ook over in Romeinen 11. En olijfhout, dat is heel bijzonder speciaal hout. Dat heeft met toegang tot God te maken. En hoe had een heide toegang tot God? Via Israël. Ik heb het ook niet over de bedenkende genade. Ik heb het over voor en na de bedenkende genade. Israël heeft de taak om de heiden het eeuwig leven te vertellen. En zij hebben de woorden van zaligheid voor de heidenen. Maar dan moet Israël zelf natuurlijk wel in Christus zijn. Gered zijn. Dan moeten zij wel in de wijnstok zijn. De ware wijnstok zijn. Zodat zij ook een wijnstok zijn. Die gerechtigheid voorbrengt. Die vruchten draagt. Want Johannes de Doper zegt ook. Brengt een bekering waardig. Dat ze moeten vruchten dragen. En anders wordt die boom omgehakt. En dat is wat er gebeurt. Dus hij is de ware wijnstok en Israël moet in die wijnstok zijn. En dan zullen zij voor hem hun taak kunnen moeten uitvoeren. We gaan naar Matteüs 21. Matteüs 21. En in vers 33. Dan geeft hij een gelijkenis, de Heer Jezus. Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes, kijk, die een wijngaard plantte en zette een muur daaromheen en groef een wijnpersbak daarin en bouwde een toren en verhuurde die de landlieden en reisde buitenslands. Nou, dat hebben we toch bijna letterlijk gelezen net in Jesaja, toch? Was die in Jesaja, toch, dat het luisterde? Ja, dat hij dat plantte, ja. Dus ja, dat staat in Jesaja 5, ja. Dus hij haalt een tekst uit het Oude Testament aan, wat daar beschrijft is. Hij citeert hem bijna letterlijk. En toen nu de tijden vruchten naakte, zond hij zijn dienstknecht tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden, nemende zijn dienstknechten, hebben de ene geslagen, de andere gedood en de derde gestenigd. Wie waren de landlieden? Wie waren de leiders van de wijngaard in Israël? Denk aan de Heer Jezus, de tijd van de Heer Jezus, de Farizeeërs. De geestelijke leiders, die hebben het verzaakt, die zijn in afvalligheid geraakt. Het volk is in afval geweest. En de leiders zijn daarin voorgegaan. Hier en daar was een reformatie, koning Josia. Maar in zijn algemeenheid, hij heeft hem weggevoerd. En dat was niet omdat Israël nou zo gehoorzaam was. Je ziet hier, de landlieden nemen zijn dienstknecht, hebben de ene geslagen, de andere gedood en de derde gestenigd. Nou, denk bijvoorbeeld, wat is er met Jeremia gebeurd? Die hebben ze ook vervolgd. Er zijn voorbeelden erover die Israël waarschuwden. Kijk, als je het Oude Testament gaat lezen, de profeten lezen constant over waarschuwingen, waarschuwingen, waarschuwingen. En God gaat jullie oordelen als je niet bekeren. En wat hebben ze met die predikers gedaan? Nou, vervolgd en gedood. Nou, en wederom zond hij andere dienstknechten, meer in getal dan de eerste, en ze deden hun desgelijks. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, zij zullen mijn zoon ontzien. Dus God is de landman, hij spreekt hier even symboliek, dus iemand heeft een wijngaard, en die eigenaar, die zendt nu zijn zoon. Nou, we weten allemaal over wie hij dan spreekt. Hij spreekt natuurlijk over de Heer Jezus Christus. En hij zegt, die zullen ze ontzien, want ze gaan natuurlijk niet mijn zoon ombrengen. Maar de landlieden, de zoon ziende, zeiden onder de kander, deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. Nou, dat is een profetie. Die Jezus Christus geeft een vervulling. Hij zegt en legt het verder uit. Hij voegt er wat aan toe en hij profiteert al in feite over zijn eigen dood. Want die moet nog komen. En hem nemende wierpen zij hem uit buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer dan de Heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? Zij zeiden tot hem, hij zal de kwade en kwade dood aandoen. En zal de wijngaard andere landlieden verhuren die hem de vrucht op haar tijd zullen geven. Dat zeggen die leiders. Hè? Die hebben nog niet in de gaten. Ze lopen met ogen open zo in de val. Ja, ze hebben nog niet in de gaten dat het over hun gaat. Dus ze geven ook een antwoord, wat wij ook allemaal zouden zeggen. Natuurlijk, dan dood je dus. Hè, en je vervangt ze door goede leiders, goede landlieden. Jezus zei tot hen, en dan citeert hij weer een schrift uit het Oude Testament. Op Psalm 118. Hebt gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. De steen die de bouwlieden verworpen hebben. Nou, een steen is een hoofd, is een hoeksteen. We hebben het al eens over, de gezin is de hoeksteen van de samenleving bijvoorbeeld. Als je de hoeksteen van een huis weghaalt, dan valt het huis, ja, dat is dan, dat stort in elkaar. Hoeksteen houdt het bij elkaar. En hier zegt hij, de bouwlieden, en wie zijn de bouwlieders van het volk Israël? Dat zijn weer die leiders. En die hebben, Christus is de bouwsteen, die hoeksteen waardoor het huis Israël staan blijft. En die hebben zij verworpen. Dat is al geprofeteerd. En dan zegt Christus nu, daarom zeg ik, u lieden, en tegen wie spreekt hij? Kijk in vers 45. Toen de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenis hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. Dus hij zegt tegen hun, heel direct hè, daarom zeg ik tegen jullie fariseeën, religieuze leiders, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Hij zegt dus nu, die leiders in het verleden, hebben jullie hebben de wijngaard verkeerd behandeld, jullie hebben afgoden gediend, jullie hebben geen vruchten voortgebracht. Jullie hebben zelf gezegd, oké, dan moet je dus vervangen door andere leiders. Dat gaat gebeuren, want ik neem het van jullie af en ik geef het aan een ander volk. En wat doet de kerk nu? Die zegt, ja, dat zijn wij. Maar dan staat hier niet volken, er staat volk. Volk. Dat blijft namelijk, de wijngaard blijft namelijk Joods. Dat blijven Israëlieten. Er zal geen heiden inkomen. Dat hebben we in het Oude Testament al gezien. In eeuwigheid zal het zo zijn. Er zal geen vreemde, geen heiden inkomen. Dus ja, dat wordt gegeven aan een volk dat zijn vruchten voorbrengt. En dat zijn dus niet de heinen, dat is ook niet het liggen van Christus. Ga maar mee naar Lucas 12, vers 32. Lucas 12, vers 32. En Christus zegt tegen hun, kijk in vers 22, zien we dat hij tot zijn discipelen spreekt. Dat staat er duidelijk. En er zijn, in vers 31 zegt hij, maar zoekt het koninkrijk Gods en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen, u lieden het koninkrijk te geven. En het kleine kudde, dat zijn de gelovige Joden in het volk Israël. En hij noemt dat een klein kuddeke, omdat de Israël is een volk dat ze groter kunnen. En dat kleine overblijfseltje, dat zijn degenen die de Heer Jezus hebben aangenomen. Nou, denk met de kruisiging, ja. En met de opstanding, er waren er 120 die zaten te wachten. En toen met Pinksteren, toen werd het natuurlijk verkondigd. En toen kwamen er een paar duizend mensen wel tot geloof. Maar gaan we eerst even naar Matteüs 16. Dus ziet hier, hij neemt van die religieuze afvallige leiders neemt dit af en hij geeft het aan een klein volk dat zijn vruchten voortbrengt. Dus dat zijn de Joden die in Christus zijn. Dat zijn die wijnstokken die in de wijnstok zijn. Christus zegt, ik ben het ware Israël. En jullie kleine kudde, jullie die mij hebben aangenomen als jullie Messias, dat weet je, die zitten dan in die kleine kudde. En dat is het ware Israël. Het is Israël wat in de wijnstok is, wat in Christus is. En dat zal vruchten voortbrengen. Vruchten voor hem. Vruchten van gerechtigheid. Nou, Matteüs 16. Dus we zien hier de gemeente van Jezus Christus. In het Oude Testament de gemeente van God. De gemeente Gods, dat is het natuurlijk nog steeds. De gemeente des Heren, maar het is een vermengde gemeente. En hij zegt, ik ben het ware Israël. En dan krijg je de gemeente van Jezus Christus. Maar let op, hè, het is allemaal in overeenstemming met het geprofeteerde woord van God. We hebben het hier niet over het lichaam van Christus. Want kijk in Matteüs, wat zei ik nou? 16, hè? Ja, 16, 18. Matteüs 16, vers 16, 18. En daar is in feite zijn eigenlijk alle kerk op gebaseerd. De katholieke kerk zegt heel duidelijk, ja, dat is Petrus, is onze man. De protestanten zeggen, nee, dat is niet zo. Maar uiteindelijk volgen die hem ook. Ja, dus Matteüs 16, vers 16, Simon Petrus antwoordde, zeide, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Hij erkent dat Jezus is de Messias. In de grote verdrukking straks ook, Jezus is de Christus en niemand anders. De Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u ook, Christus. Ik zeg u ook. Hij stelt op hetzelfde niveau als de Vader, hè? De Vader zegt het en ik zeg het ook. Dat gij zijt Petrus. En Petrus betekent kleine steen. De katholieke kerk maakt een hele grote steen van. Nee, kleine steen. En op deze Petra, en dat is rots. En op deze rots. En wat is die rots? Wie is de steen die de leidslieden hebben verworpen? Hebben we net gelezen. De steen noemt hij daar. Christus is de steen. Christus is de rots. En dat heeft Petrus net beleden in vers 16. Hij zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En hij zegt, Petrus, op deze Petrus, op die belijdenis wat jij net hebt gezegd, daarop zal ik, wiens gemeente bouwen? Mijn gemeente gaan bouwen. Ik ben het ware Israël. Ik ben de ware wijnstok. En op die belijdenis dat in iedere Jood die beleidt dat Jezus de Christus en de Zoon van God is, daar ga ik mijn gemeente op bouwen. En niet van, ik ben besneden, ik hoor bij het uitverkoren volk van God. Ik zit in de gemeente Gods, ik zit in de gemeente des Heren, kijk me in het Oude Testament. Ik heb me ook laten besnijden, ik doe alle dingen, ik ga keurig doen de offers. Je zit er niet in, als je niet Jezus als de Messias hebt erkend. En er staat niet dat hij stierf voor je zonde is opgestaan, dat staat hier niet. En dan zit je dus in die gemeente. Hij zegt, daarop zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen er zelf niet overweldigen. Nou, gaan we mee naar Handelingen 2, vers 47. Hij is gekruisigd inmiddels, maar Israël krijgt weer een kans. Dat had hij ook al gezegd. Een jaar lang en zo niet, dan wordt die boom omgehouden. Want ze moeten vruchten dragen. En die boom is bijna omgehouden, hè? Bij de stening van Stefanus. Dan zou die komen. Wat hij al geprofiteerd had. Handelingen 2 vers 47, dat zien we er staan. En zij prezen God en hadden genade bij het ganse volk. Dus met Pinksteren. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Dus elke dag deed hij mensen, voegde hij toe, die geloofden dat Christus was de Zoon van God, de Messias. En zij, dat ze die gekruisigd hadden. En dan kwamen ze in die kleine kudde. Zoals wij nu zeggen, ja, je gelooft dat Christus hier voor je zonden is opstaan, word ik gedoopt door de Heilige Geest in het lichaam van Christus. Dan ontvingen zij de Heilige Geest, die kwam op hun, ze lieten zich dopen met water en dan werden zij in die kleine kudde gevoegd. Ja, niet door de Heilige Geest, want Christus was de doper. En zo kwamen ze in de gemeente die zalig. Dus die gemeente, die bestond al. Ja, want Jezus Christus zei, Petrus, Wat jij zei, daarop ga ik mijn gemeente bouwen. En er waren al mensen. Kijk in Handelingen 1, hoeveel mensen waren er? 120, die zaten te wachten tot de Heilige Geest werd uitgestort. Die zaten al in die gemeente. Dat was de kleine kudde al. En die werd hier groter en groter. En Peter zegt ook in vers 40, met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Zie je dat? Van dit verkeerd geslacht. Dus de gemeente van God uit het Oude Testament, ten tijde dat de Heer Jezus kwam, die was nog steeds niet recht met God. Ze hadden Christus nodig. Want hij moest natuurlijk sterven voor de zonde. En dat kan je zelf niet. En dat heeft hij gedaan. En zij hebben hem aangenomen en nu zitten zij in die kleine kudde. En dan zijn ze uit het verkeerde geslacht, zijn ze het overspelen geslacht, zijn ze in die kleine kudde gedoopt. En dat is het ware Israël. Want dat is de kleine kudde, die is namelijk in Christus. En hij zegt, ik ben de ware wijnstok. Dus ja. En dan weten we ook, als we gaan niet lezen van Handelingen 5, Anna en Safira. Hè? Ananias en Safira. Nou, we zien wat daar gebeurt, hè. Zij zeggen het wel te zijn. Ja. Ik ben een Jood. Ja, ik ben besneden. Maar hebben ze Jezus als de Messias echt aanvaard? En het antwoord is nee. Je ziet hier, daarom is het dus een zuivering. Kijk, het lichaam van Christus, nu in deze tijd, wordt opgenomen, toch, eenmaal. Dan gaan alle gelovigen mee en de rest blijft achter. Want onze positie is namelijk daar. Ja, daar is nog helemaal niemand van ons in de tweede hemel om daar te regeren. Maar met Israël is het natuurlijk anders. Kijk, Israël, die gaat, waar is hun bestemming? Die gaan hier op aarde met Christus regeren. Dus ja, dat moet je dus zuiveren hier op aarde. Zodat de ongelovigen weggenomen worden. En wat blijft er dan achter? De gelovigen Israël. Maar wij hebben onze bestemming daar en daar is nog niks. Dus wij gaan, als lichaam van Christus, worden wij in één keer opgenomen. Er gaat geen ongelovige mee. Dan gaan we zo naar boven toe. En daar is dan eenmaal onze bestemming. Dus ik wil nog één keer naar het Oude Testament, Zacharia 8. Zacharia 8. Zeg ik niet goed, zeg Zacharia 13. Zacharia 13. Vers 8 en 9. En dan zien we dat er komt een grote zuivering. En, oké, Christus zou komen. Of hij zou met de steniging van Stefanus, ja, maar weet is niet gebeurd. Dat betekent dat er genade is gekomen. Maar in Zacharia vers 8, dat zien we straks, die komen gaat die tijd na ons. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heer. De twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven. Wat in Israël is zometeen straks, bij de grote verdrukking, zal twee derde zal uitgeroeid worden. En een derde achterblijven. Nou, het is, ja. Een derde overblijven en ik zal dat derde deel in het vuur brengen en ik zal het louteren gelijk mijn zilver loutert. Ik zal het beproeven gelijk mijn goud beproefd. En wat staat dan? Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk en het zal zeggen, de Heer is mijn God. Zie je dat? Dat wordt nou een beetje afgeleid natuurlijk. Maar... Zacharia 13, ook zeggen, ja, 13 vers 8. Ja. Oh, sorry. Ja, nee, dat... Ja. Zie je, dus dan, dat is in het land, hè, en het is wereldwijd, maar de antichrist zal natuurlijk zoveel mogelijk Joden naar het land proberen te trekken. En hier zegt al, vlucht, wie dat niet doet. Maar je ziet hier dus dat daar in dat land Israël, dat twee derde van volk Israël zal, dat is dus een afvalligheid. Dat is niet het ware Israël. Maar je houdt een derde over, hè, een derde. En dat is het ware Israël, ja. Ja, dat is niet niks, hè, wat er staat. Dat is het oordeel wat dus over Israël komt. Dat is die grote zuivering. Maar dan zijn allen Israël die uit Israël zijn. Wat Paulus nu zegt, niet allen uit Israël zijn Israël. Niet iedereen uit Israël is een ware Israëliet. Want je bent een ware Israëliet als je in Christus bent. In de ware wijnstok. Ja, en dan zal, zoals Paulus ook zegt, geheel Israël zalig worden. Dan zegt men ook wel eens van, hè? Ja, er komt toch een tijd, dan zal uiteindelijk alles goed komen. Ook voor alle Israëlieten, heel Israël, de twee wegen leren. Nee, na die zuivering, dan zal heel Israël zalig zijn. En die zijn in het koninkrijk. Nou, we hebben het hier dus nu al die tijd over de geprofiteerde gemeente gehad. En dan spreken we over Israël. We hebben het geschiedenis, hoe het begonnen is. En dat het zo is, maar dat het uiteindelijk terugkomt tot die kleine kudde. En dan zijn ze de ware wijnstok. En dan zullen zij ook vrucht gaan dragen. En nu hebben we de gemeente van niet geprofiteerde, de verborgen gemeente. En dat onderscheid moeten we maken. Want ik weet nog goed dat ik een keer, dat was een voorgang in Katwijk. En dat was in het begin dat ik nog, had ik net leren kennen, dat ik net het woord en waard leren snijden. En ik was op zoek naar welke gemeente gaan. Want Paula die was ook net gelovig geworden. Dus toen wist ik, nu kan ik gaan kijken waar ik wil. Toen kon het ook wel, maar dat heb ik een beetje rustig aangedaan. En toen belde ik die voorganger. En een hele bekende evangelist. En toen had ik al over het rechtsnijden gehoord. En toen zei ik dat over de gemeente liggen voor Christus. En dat Paulus een aparte bediening had. En dat dat in Handelingen 2 toch niet dezelfde gemeente was. Hij zegt, nee, dat is wel zo. Want Paulus zegt, ik heb de gemeente Gods vervolgd. 1 Korinthe 15, vers 9. Ik ben de minst van alle apostelen, zegt hij toch. Waarom? Daarom, omdat ik heb de gemeente van God vervolgd. En dan dacht hij dus aan het lichaam van Christus. Maar in Handelingen 2 is het nog steeds, gaat het om Israël en de kleine kudde. Het gaat om de wijnstok. Die in de ware wijnstok is. Daar zit helemaal geen heiden in. Dus dan kan je ook kijken in Pinksteren. Er waren Joden en Joden genoten. Maar geen heiden. Het was een Joods feest. Dus ja, dat was verborgen. Dus nu moeten we opletten. Of we recht gaan snijden. Dan zie je dan ook. Als je dat doet. Dan zie je ook. Dan ga je het ook zien zoals het is. En dan ben je ook op de plek van waar je hoort te zijn. Namelijk in het lichaam van Christus. Dus gaan we mee naar 1 Timotheüs 3 vers 5. 1 Timotheüs 3 vers 5. Daar zegt Paulus. Want over de ouderling. Want zo iemand zijn eigen huis. Die moet getrouwd zijn, zegt hij. Waarom? Dan geeft hij de reden. Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren. Hoe zal hij voor de gemeente God zorg dragen? Hier noemt hij de gemeente. De gemeente God. Ja. Zo werd het. In het Oude Testament is er ook de gemeente Gods genoemd. Ja, natuurlijk, wij zijn ook de gemeente van God. Voor wie zijn we dan? Natuurlijk. Maar let op. Welke gemeente is dat en in welke bedeling leef je? Kijk, 1 Timotheüs 3 vers 15, 16. Hetzelfde hoofdstuk. Maar zo ik vertoef opdat gij mag weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Het welks de gemeente van de levende God een pilaar en vastigheid en waarheid. Het huis van God. Wat was het huis van God altijd? De tempel. Toen Paulus dit schreef, stond de tempel in Israël nog. En die tempel van God, dat zijn wij nu, het lichaam van Christus. Hij noemt dat de gemeente van de levende God, een pilaar en vastigheid van de waarheid. Het is het huis van God. In het Oude Testament was dit altijd de tempel. En nu is het het lichaam van Christus. Hij woont in ons. Want het volgende vers spreekt hij over God is geopenbaard in het vlees. Dan gaat niet over de godheid van de Heer Jezus Christus. Dat gaat over dat God woont in ons. Het lichaam van Christus. Want het staat ook. Is gepredikt onder de heidenen. Christus is nooit gepredikt onder de heidenen. In de evangelie. Wat doen wij? Wat deed Paulus? Wat deed hij? Christus predikt aan wie? Aan de heidenen. Dus we spreken over een andere gemeente. Een gemeente waar heidenen in zitten. Dus dat kan nooit die kleine kudde zijn. Dat kan nooit die wijnstok zijn. En als je dat denkt wel te doen, dan kan je misschien wel vrucht dragen in jouw ogen, maar dan zijn het ook stinkende druiven, hoor, die je voortbrengt. Want je bent geen wijnstok. Dus ja, de gemeente van de levende God, dat is de pilaar der waarheid. En wie had vroeger de waarheid? Israël. Israël, zegt Romeinen 22, had de gedaante en de kennis. Nou, ik moet het toch even lezen, want ik had het uit mijn hoofd zeggen. Romeinen 2 vers 20. Romeinen 2 vers 20. Kijk. En spreekt over Israël. Ze zijn dus nu gevallen. En hij zegt over hun, ze zijn onderricht der onwijzen, van de heidenen en een leermeester der onwetenden. En ze hebben de gedaante, de kennis en de waarheid in de wet. Zie je dat? In de wet. Nou, de wet is heilig, rechtvaardig, goed, maar is de wet nu geldig? Nee, wij zijn niet onder de wet, we zijn nu onder de genade. Dus wij zijn nu de pilaar van de waarheid. Ja? En wij bevestigen wel veel dingen vanuit de wet. Maar heel veel dingen van de wet die zijn absoluut niet voor ons voor vandaag. Nee, zeker niet. Dus ja, dan zie je ook het verschil. Nou, dus nu, waarheid bestaat nu de gemeente. Dan gaan we natuurlijk naar Efeze 3. Ik ga het bijna afsluiten. Efeze 3. Vers 6. Dan spreekt hij over de gemeente en dan zegt hij namelijk dat de heidenen zijn, die waren vroeger de mede-erfgenamen. Zoals Israël. Zij hadden de erfenis. Maar nu spreekt hij over heidenen zijn mede-erfgenamen. In Romeinen 8, wij erven met Christus. Wij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En van hetzelfde lichaam. Ja. In hetzelfde lichaam. Er is geen verschil. We zijn in het lichaam van Christus. En mededeelgenoten zijn de belofte in Christus door het evangelie. God heeft een belofte gedaan. Een verborgen belofte aan zichzelf. Dat wij krijgen nu eeuwig leven door het geloof in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat hij stierf voor onze zonde is opgestaan. En dat is allemaal mede. En het is allemaal mede, mede, mede. Maar zonder Israël. Zie je dat? Direct. En kijk, als je dan kijkt in 2 vers 15, waar bestaat die gemeente dan uit? Nogmaals, niet alleen uit heidenen, maar ook uit joden, maar er is geen verschil meer. In vers 16 zegt hij, opdat hij die beide joden en heiden met God in één lichaam zou verzoenen, door het kruis de vijandschap daaraan gedood hebben. Die vijandschap, dat hek in vers 14, zie je ook, die middelmuur, dus afscheidsels, is weg. Er is geen hek meer tussen de jood en de heiden, die wet. Die wet is weg, is gevallen. Er is verzoening met God. Jood en heiden zijn met God verzoend, maar ook onderling is er die vrede. En in vers 17 en komende heeft hij door het evangelie, toen Paulus kwam, heeft Christus via Paulus het evangelie vrede verkondigd u die verder waart en die hier nabij waren. Want door hem hebben wij beide, wie zijn dat? Jood en heiden. Beide toegang door één Christ tot de Vader. Wij zijn door de Heilige Geest gedoopt in het lichaam van Christus. Waarin is nog Jood, nog Griek. Dus die gemeente bestaat uit Joden en Heidenen. En heet het lichaam van Christus. En niet de kleine kudde. Ook niet een wijnstok. Wij zijn in Christus. Niet waarvan hij zegt, ik ben de ware wijnstok. Nee, ik ben in Christus. Maar hij, in zijn lichaam waarvan hij het hoofd is. Ja? Dat is mijn positie. En natuurlijk, het is ook niet de bedoeling dat wij vrucht gaan dragen. En wat is het doel van de gemeente? Kijk in Efeze 3 vers 9. Paulus verkondigde onnatspullijke rijkdom in vers 8. Dus het was niet na te spullen in het Oude Testament. En in vers 9, allen te verlichten. Wij maken het bekend om allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap van de verborgenheid is. Die van alle eeuwen verborgen geweest is in God. Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Die gemeenschap van de verborgenheid. Dat wij zijn mede-erfgenamen, mededeelgenoten. Wij zijn in hetzelfde lichaam. Jood en heiden in één lichaam. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de macht in de hemel. De veelvuldige wijsheid van God. Dus wij maken deze geboodschap. Hoe wordt bekendgemaakt? Door de gemeente. De gemeente Gods? Ja, welke spreek je over? Ik spreek over het lichaam van Christus. Dan weten we over welke het gaat. En dat is hier ook gelijk te bestemmen. Wij maken het dan overheen de machten die onzichtbaar zijn. Maar ze zijn er wel. Maken wij de veelvuldige wijsheid God bekend. En God heeft het aan ons bekendgemaakt, zijn plan. Toch? Het heeft hem behaagd om zijn plan bekend te maken. Dat hij wil de hemel en op de aarde wil hij alles in Christus brengen. En dat doet hij alle twee keren door een gemeente. Ene keer de gemeente, namelijk de kleine kudde die op aarde is, Israël. Dan gaat hij het over de hele wereld, het eeuwig leven gaan zij aan de heiden verkondigen. Maar dat moet de kleine kudde zijn. Dan dragen ze vrucht. En nu is het door het lichaam van Christus. Maar dan met een andere bestemming, namelijk voor in de hemel. En daar worden wij deelgenoot van gemaakt. Daar zitten wij in. Dus ja, dat is het verschil. En dat kan je begrijpen als je Gods geest hebt en die ontvangt. Als je die Heer hebt aangenomen. En dan ga je ook de diepte van Gods begrijpen. Ja? Wat hij heeft geopenbaard. Want het staat tenslotte in de Bijbel. We hebben Gods geest. En gaan wij begrijpen wat wij allemaal in hem gekregen hebben. Wat hij aan ons geschonken heeft. Maar blijf dan wel met hetgeen wat voor ons is. snijd het woord en waterrecht en dan ga je het begrijpen. En dan heb je ook geen verwarring. En dan gaan we niet Israël en het lichaam van Christus door elkaar inhalen. Want dat is de oorzaak van alle verwarring. En dat is ook de oorzaak dat wij hier met een klein groepje zitten. En we zijn niet hoogmoedig, maar het is gewoon Gods woord leren dan eenmaal. En we hebben een tegenstander, die zit niet stil. Dus ik ben lid van het lichaam van Christus, waarvan Hij het hoofd is. Vader, wil u danken voor deze boodschap van genade. We danken u dat uw woord duidelijk is en dat geeft ons rust en zekerheid, Vader. Ook al leert de meerderheid misschien wat anders, maar in de Bijbel ging het altijd al zo. Het gaat niet om de meerderheid, het gaat om de waarheid. En we danken u dat wij die kennen, Vader. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.